Welkom bij Hobby Hoppers, de podcast waarin filmmaker Paul en Bart, reclamemaker en fotograaf, duiken in de wereld van bijzondere hobby's. Elke aflevering springen ze van de ene passie naar de andere en ontdekken ze wat mensen echt enthousiast maakt. Hop, ze gaan beginnen!
Ja, goedemiddag Paul.
Hey, goedemiddag.
We hebben een leuke gast uitgekozen vandaag, hè?
We hebben een fantastische gast uitgekozen.
Denk ik
vandaag.
In ieder geval. Ja, want voor ons zit Jairo. Die kennen we ook weer via een klant. Ik heb wel eens bij Jairo in de auto gezeten toen wij naar... Waar gingen we naartoe?
Arnhem, volgens mij.
Arnhem, ja. Aan de filmshoot voor Nipper. De zelfrijdende pallet trucks, mag ik ze zo noemen. Palletwagens.
Ja, AGV's.
AGV's, ja, maar dan weet niemand wat het betekent.
Nee, dat is waar.
Dat is meer een motorhelm. maar in ieder geval, toen kwam te sprake dat jij een hele bijzondere hobby hebt. En daar eigenlijk, zoals wij, ook een beetje van je hobby je werk hebt gemaakt. Dus daar willen wij natuurlijk de hobbyhoppers alles van weten.
Hartstikke leuk. Nou,
brand los, wat is jouw hobby?
Mijn hobby is handboogschieten. Ja, ook niet per se een hobby die je elke week hoort, denk ik.
Nee.
Ik ben zelf... handboogschieten is een hele brede hobby. Je kan het heel olympisch doen, zeg maar. Dus wat je Olympische Spelen ziet. Maar je kan het ook wat nog technischer doen. Dus dan ga je met katrollen en vizieren die uitvergroten en extra stabilisatie en dergelijke werken. Of je kan de andere kant op gaan. Dat is meer het traditionele, zeg maar, kant van de sport opgaan. En dat is waar ik mezelf in heb gespecialiseerd.
Maar jij zegt, je hebt twee kanten, hè? Maar wat is dan precies het verschil? Want jij zegt, hè, heel, heel specifiek met een lang vizier en zo. Maar aan het einde van de rit schiet je een pijl, toch?
Ja, dat klopt. Maar de manier waarop is compleet verschillend. Kijk, met het Olympisch dan heb je een vizier en dan schiet je op een vaste afstand die je over het algemeen weet bij de Olympische tak van de sport. En je stelt je vizier in en dan is het nog steeds de techniek doen en dan schiet je.
Ja.
En de manier waarop ik schiet en hoe ik het zelf het mooiste vind, is het traditionele stuk. Dus dan heb jij eigenlijk alleen je boog en je pijl en voor de rest niks. Je moet het zelf doen, zeg maar. En dan, ik probeer het altijd een beetje te vergelijken met hoe je een bal gooit. Dus je gaat niet mikken van, dan moet ik een meter boven waar mijn bal moet uitkomen, ga ik hem gooien, zeg, ga ik hem mikken, zeg maar. Je kijkt gewoon naar waar die bal naartoe moet en je gooit hem. En dat is ook hoe ik het boogschieten op de traditionele vorm probeer in te schieten.
En hoe begin je met zoiets? Hoe ben je eraan begonnen?
Ik doe het al best wel lang. Ik ben, ja, toen ik 10, 11 was of zo begonnen. Destijds eigenlijk uit interesse van een boekenserie. Ik was vroeger met name best wel een boekenpersoon. En er was een fantasy boekenserie die heel veel met boogschieten te maken had. Oh, dat is vet, dat wil ik wel een keertje proberen. En toen ben ik het gaan doen en sindsdien nooit meer losgelaten.
Vet.
Ja, dat is mooi.
Dat zijn de beste, hè?
Dat is bij de bron begonnen.
En hoeveel uur in de week spendeer jij aan boogschieten, denk je?
Goeie vraag. Ik denk best veel. Sowieso met boogschieten te maken, echt elke dag best wel wat. Maar echt puur training, denk ik, 5 uur in de week is. Op dinsdagavond geef ik jeugdtraining bij de vereniging in Waalre. En dan ga ik daarna ook trainen. Donderdag is mijn vaste trainingsavond. Meestal woensdag of op zaterdag ook nog. En dan in het weekend wedstrijden. Boogschieten is een sport van consistentie. Dus je moet, ondanks de omstandigheden waar jij in staat, elke keer proberen exact hetzelfde te doen. En de wedstrijdvorm die ik het meeste doe is het 3D boogschieten. Om even een kleine zijtak om wat meer achtergrond te geven. En dan schiet je eigenlijk een parcours in meestal een bosrijk gebied. Waar een aantal doelen in opgesteld zijn met afstanden die je niet weet. Het kan tussen de 5 en de 55, 60 meter kunnen die doelen staan.
Zo, dat is best mend.
Ja, en elk doel heeft weer zijn eigen... Ja, uitdaging en dus elke situatie is anders. Dus ondanks dat de situatie verandert, moet je jouw techniek constant hetzelfde blijven doen. Met natuurlijk wel de aanpassingen om op een andere afstand of een andere hoek toch het doel weten te raken.
Mm-hmm. Heb je wel eens een ongeluk gehad? Als in je per ongeluk toch wel iemand raakt?
Ja, raak je wel eens iemand? Ja, dat is natuurlijk een standaard vraag. Is het een gevaarlijke sport? Ja.
Nee, nee, gelukkig niet. Ik denk dat als dat soort dingen zouden gebeuren, want dat de sport zelf best een probleem zou hebben.
Ja.
Met 3D-wedstrijden in Nederland, die worden veelal uitgezet in publiek bos. Dus dat wordt dan in samenwerking met Staatsbosbeheer en gemeentes, wordt dat geregeld dat er een bepaald gebied wordt gebruikt om een wedstrijd uit te zetten. Dat doe ik zelf ook. Ik doe 1 keer per jaar mijn eigen wedstrijd erin organiseren. En dan hou je heel erg goed rekening met dingen die je afzet en rekening houden met de schietrichting waarop geschoten wordt, dat er niks daarachter ligt. Of ook niet dat een route waar mensen dan naar een volgende doel lopen, daar achterlangs loopt of
nee,
zo.
Nee, dat is niet zo handig.
Want dat kan best. Ja, het is 100% een sport. Maar als je terug gaat naar de geschiedenis, dan is een boog is gewoon een jacht / oorlogsmiddel. Dus het is wel gewoon
gevaarlijk.
Ja, het is gewoon gevaarlijk.
Ja. Maar we hebben het nou heel tijd over sport, hè? Is het dan wel je hobby? Of
ja.
Is het je sport?
Ja, ik denk, het is wel mijn sport. Daarnaast dat het mijn sport is, ja, het is niet alleen de sport zelf beoefenen. Het is ook bezig zijn met materiaal, het afstellen, het fine-tunen ervan. Daar heb ik ook enigszins mijn werk van gemaakt. Ik ben in 2018 met mijn eigen bedrijf begonnen in het aanbieden van handboogsportartikelen en het afstellen daarvan en mensen daarbij helpen om eigenlijk met voor hun het juiste materiaal zo optimaal mogelijk te kunnen presteren. En dus ja, dit is een beetje de vraag hoe je de grens trekt tussen hobby en sport.
Ja,
en,
ja dat is ook mooi. We merken hier wel vaker dat het inderdaad een dunne scheidslijn is tussen hobby en sporten. En wanneer is wielrennen een sport of een hobby? Even voor mijn beeldvorming. Ik zie het een beetje als darten dan. Hè. We hebben het gehad over, op verschillende doelen loop jij door het bos. Heb verschillende doelen staan. Hergebruik je dan die pijlen? Zijn die gewoon? Je gewoon eruit en je kunt er weer mee schieten.
Ja. Dat, anders wordt het een hele dure hobby of sport.
Geen idee.
Ja. Want wat kost een setje pijlen en hoeveel heb je er dan?
Dat verschilt heel erg. Je kan het zo gek maken als je zelf wil. Kijk, als je een simpel houten pijltje hebt, ja, dan heb je voor 4,50 heb je het materiaal zeg maar liggen. Maar als je meer richting de technische, meer precisie, meer top of the line gaat, ja, dan kun je naar 60, 80 euro per pijl gaan. Dat...
Per pijl?
Ja.
Per stuk?
Ja, per stuk.
Zo.
Dus dat, is wel, dat zijn wel even de uitschieters. Dat zijn echt de Olympische schutters die dat op die manier doen. Maar ja, het zou zonde zijn als je elke pijl opnieuw... als je die weg kan gooien na elk schot. Dat zou heel snel in de papieren lopen, ook al heb je het goedkoopste van het goedkoopste materiaal.
Hey, jij zei... Natuurlijk is het van oudsher als jachtinstrument, noem ik het eventjes. Heb je het wel eens gebruikt om te jagen?
Nee. De manier, het 3D-schieten, wat ik net benoemde, dat is op schuimrubberen dieren eigenlijk. Dus dat simuleert de jacht een beetje.
Ja.
Maar echt het jagen met de handboog is in Nederland ook verboden. Dat mag gewoon simpelweg niet. In de meeste landen in Europa mag dat niet. Ik geloof dat in Spanje wel mag. En met name in de Verenigde Staten wordt het veel gedaan.
Ja,
en Afrika en dat soort landen. Maar ja. In Nederland is dat echt not done.
Oké, maar het zijn dus inderdaad diervormige
doelen. Ja, zeker.
Oh, ik zag voor me dat er al van die ronde schijven stonden.
Ja inderdaad.
Dat is ook een vormwedstrijd. Dat heet dan weer het veldschieten.
Okay.
Dat wordt ook wel veel gedaan. Maar het 3D-schieten is wel een van de grootste disciplines van Nederland.
Is het een bekende hobbysport? Of ja, nou ja, iedereen weet natuurlijk wel wat handboogschieten is. Maar is het zeg maar een grote...
Community?
Ja, ik denk het wel. Het blijft natuurlijk wel een niche sport. Ja, het is niet dat je net zoals voetbal of met hockey hebt van of paardrijden van ik ken wel 5 mensen die dat doen zeg maar. Maar als je eenmaal in het wereldje zit zeg maar, kun je wel denk ik elke zeker in de zomer elke week of elke 2 weken wel ergens een wedstrijd schieten.
Dat is mooi. En zo'n wedstrijd, hoe is dat dan opgebouwd?
Dan wordt er in een gebied, wat dan dus vooraf bepaald is, dus dat kan een bos zijn of een recreatiepark of meestal een natuurlijke bosrijke omgeving, maar dat is natuurlijk wel het mooiste, wordt dan een parcours uitgezet alleen voor dat weekend. Dus als we even mijn wedstrijd als voorbeeld nemen, dan die is op en om een camping in Baren, net onder Utrecht. En dan zetten wij op donderdag en vrijdag zetten wij het parcours neer. En dan hebben wij de wedstrijd op zaterdag, zondag. Dus mensen komen aan, melden zich aan, kopje koffie. Dan is een algemene briefing van de start van de wedstrijd, zeg maar. Dan gaat iedereen het veld in en schieten. En afhankelijk van de wedstrijd is het of na één dag al prijsuitreiking en het zondag opnieuw, zeg maar, met andere deelnemers en andere opzet soms wel. Of het is na de twee dagen dat we de prijsuitreiking hebben en dan wordt het weer afgebouwd. En sommige wedstrijden doen dat op een zondagavond meteen afbouwen en andere op maandag. Dat verschilt natuurlijk een beetje met vergunningen. En
heeft dan iedereen eenzelfde soort boog? Of ben je daar vrij in hout of carbon of ik weet niet wat er allemaal is?
Je bent daar tot op zekere hoogte vrij in. Maar er zijn wel verschillende klasses. Omdat ja, als je met alleen een houten boog en houten pijlen staat te schieten, dan is dat een andere soort schieten dan als jij met het meest moderne materiaal wat er bestaat staat te schieten. Ja, dat is niet eerlijk. Dus er zijn bepaalde klasses voor op het materiaal wat je gebruikt, de pijlen die je gebruikt en ook een stukje techniek die je gebruikt. Op bepaalde manieren schieten is weer iets anders dan op een andere manier. Dus om dat zoveel mogelijk ja, eerlijk te houden, zijn daar ook verschillende klasses in.
Heb jij voorkeuren voor een klasse?
Niet per se. Ik schiet zelf in de traditionele recurve klasse. Dus dan heb je een jachtboog eigenlijk. Dus met een recurve in je latten, wat voor wat extra snelheid zorgt. Daar mag je ook met carbonpijlen schieten. Dat geeft net wat meer snelheid en wat meer precisie dan houten pijlen bijvoorbeeld. En voor de rest is het gewoon je eigen gevoel. Kijk, als je dan weer een klasse hoger qua technisch gaat, dan mag je handvat van metaal zijn in plaats van hout. Dus dat geeft dan weer natuurlijk veel meer stabilisatie. En je kan er een stabilisator op zetten. Dus weer voor extra demping, meer stabiliteit als je uittrekt, zeg maar. En zo kun je steeds technischer gaan of primitiever. En afhankelijk van welke mate je daarin je materiaal en techniek hebt samengesteld, val je in een bepaalde klasse.
Ja, en is het altijd statisch, zeg maar? Of is het ook net zoals bij, hoe noem je dat bij het skiën? Als je eerst moet skiën en dan moet schieten. Dat je zeg maar moet rennen door het bos en dan schieten en dan weer rennen. Dat is te wild gedacht.
Dat is een beetje, te wild. Rennen en schieten, dat er is een vorm run archery dat mensen wel gaan rennen en dan stoppen en dan schieten. Maar dat is weer een compleet andere tak van sport.
Dit is wel echt precisiewerk.
Dit is wel echt precisiewerk. Ja. Je loopt gewoon met een groepje van vijf of zes loop jij van doel naar doel. Zo dat hele
soort golf.
Van golf inderdaad. Daar is het wel een beetje mee te vergelijken inderdaad.
Ja. En wat voor punt zit er dan op die pijl? Is dat echt gewoon een scherpe stalen, ijzeren?
Ja, het is wel gewoon een scherp stalen puntje. Kijk, er zitten geen snijkanten aan of zo. Want dat zou het doel meer beschadigen dan
je weer raken.
Nee, dat heeft voor op een doel heeft dat geen enkel nut. Dat zou je alleen gebruiken als je gaat jagen. En ja, dat doen we niet. Dus nee. als je met zo'n punt gaat schieten, ja, dan maak je de doelen alleen maar meer kapot dan dat het nodig is.
Weet iedereen dat dit jouw hobby is? Weten mensen, zeg maar, dat jij...
Ja, ik denk het wel. Tenminste, de mensen die mij kennen, die weten wel van... Ja, dat boogschieten voor mij al een groot gedeelte van mijn leven en ook mijn werk is. Dus die weten wel waar ik mee bezig ben, gelukkig.
En stel nou dat je met op nul begint, hè? Dus ik heb bij wijze van spreken nog nooit handboog geschoten. Hoe groot is die learning curve, zeg maar? Is het heel moeilijk om te leren?
In essentie niet. Het is niet heel moeilijk om ermee te beginnen, maar... De curve omhoog is wel wat lastiger, zeg maar. Ja. Ik denk dat met elke sport wel is. Als je een bekwame trainer hebt, dan kun je relatief... Ja, kan ik je in een kwartiertje kan ik je uitleggen hoe je op een veilige manier een pijl afschiet. Maar hoe je dan van dat niveau naar wedstrijdniveau, om het maar even zo te noemen. En dat is zo breed als je het zelf wil, zeg maar. Er zijn mensen die niet heel fatsoenlijk of niet heel, heel hoog niveau schieten, maar gewoon een hele leuke dag hebben. En ik denk dat dat ook het doel is van een hobby. Dat je het voor jezelf hebt, zeg maar. Dat je een leuke dag hebt of een leuke manier van tijdsverdrijf.
Ja, daar hebben we zelfs vaker over gehad. Ik heb gehongbald altijd. En als je dan mensen sprak en worden jullie sport eigenlijk door honkbal. Oh, daar hebben we vroeger op school ook veel gedaan. Mm. Ik denk dat dat bij jou ook wel het geval is. Hè? Ik denk dat iedereen met een vrijgezellig feest wel eens...
Ja, een gezellig feestje of met een bedrijfsuitje of zo. Hebben we altijd wel een
keertje. Hoe reageer jij erop? Want ik kan me eigenlijk voorstellen dat het niveau op zo'n vrijgezellig feest een beetje anders is dan dat jij in zit. Of is het wel vergelijkbaar? Of begint het zeg maar daar bij jullie? Of zit je al meteen een veel level hoger?
Nee, je ik denk als je ergens een uurtje iets hebt gedaan, dan heb je een beetje feeling van wat het is. En of vind ik dat wel leuk, vind ik dat niet leuk. En dat is wat ik zo hoor wel wat veel mensen aanzet om de hobby te gaan doen. Dus of ze zeiden, we denken van een film of tv of een boek of zo, daar wil ik een keer gaan proberen. Of ze hebben het op een feestje gedaan, met een uitje, met op vakantie of zo. En ik zeg, hey, is daar iets? En dan gaan ze een vereniging opzoeken en dan begint dat balletje te rollen.
Ja, precies. Dus het is wel een soort bron van inkomsten, zeg maar, om dat soort vrijzelffeest klanten. Daar kan best wel aan was.
Ja, ik denk dat het voor de sport zeker iets is. Want ja...
Want doen jullie dat ook? Of doe jij dat ook bijvoorbeeld, vrijzelffeesten?
Nou, bij ons op de vereniging doen we dat wel. Ik ben met mijn eigen bedrijf ben ik nu heel erg bezig om ergens een fysieke locatie, dat ik mensen meer service kan bieden. En dan wil ik ook zeker wel... Ja, dat soort workshops en dergelijke aan gaan bieden.
Ja, want ik denk wel dat er markt voor is, inderdaad.
Zeker.
Ze zijn altijd op zoek van, wat gaan doen met de mannen? Ja, als je dan zoiets hebt. Ja,
ik denk dat wel. Al zullen we gaan bowlen, dat er al vier beginnen te roepen, niet weer bowlen.
Ja, precies.
Ja. Is het wel, ja, als je dan een keer wat anders gaat doen, dat ik denk dat het wel leuk is.
Ja.
Wat kost een instap boog en pijl setje?
Ik denk dat je voor, ja, als je echt budget gaat, dat je ergens tussen de 150 en 250 euro dat je gewoon een complete set hebt, zeg maar, waar je gewoon leuk mee aan kan.
Ja, precies.
Leuk mee aan
dat is best oké, toch?
Dat denk ik wel, ja.
Ik had eigenlijk duurder verwacht. Goed, ja, ik snap, je hebt ook boven 1500 euro duurder waarschijnlijk, maar...
Ja, precies. Ja, je kan het zo gek maken als je zelf wil, zeg maar. En ja. Dat is wel iets... wat ik het mooie vind aan de sport, is dat je kan niet per se je prestatie kopen. Het is niet zo dat je met een boog van 1000 euro 10 keer zo goed schiet als met een boog van 100 euro, zeg maar.
Yeah.
Ja, het helpt wel iets. En ja, je zal het misschien iets makkelijker af. Het zal je misschien iets makkelijker afgaan. Maar als jij een goede schutter een goedkope boog geeft, zal die nog steeds goed presteren. Terwijl ja, als jij een slechte schutter een hele, hele goede boog geeft, ja, dat gaat misschien iets omhoog, maar het zal niet veel schelen, zeg maar. En dat vind ik persoonlijk wel het mooie.
Ja, absoluut.
En je hebt het over doelen die op 60 meter staan, maar dat is echt wel een afstand, zou ik maar zeggen.
Dat is best een afstand, ja. Die doelen zijn dan ook wel wat groter. Zeg maar om even het idee schieten als voorbeeld te nemen, waar je dus op ja, dierfiguren schiet. Dan heb jij al de dichtste bijafstand, dus dat is van 5 tot 18 meter. Dan heb je een konijntje.
Mm-hmm.
En als je dan naar 5-6 meter, dan ga je naar een beer of een
hert,
een heel groot hert of een bizon of iets in die richting. Dan rij je echt naar een grotere dieren toe.
Ja.
Was jouw grootste overbrugde afstand? Dat je een doel... Ik wilde eigenlijk vragen hoe ver kun je in een roos schieten, maar dat ligt er ook aan een grote roos.
Ik denk dat ik... Tot, ja, Olympische afstand is 70 meter, maar dat is een stukje technischer. Bij het idee is gewoon de maximale afstand is 65 meter, een beetje afhankelijk van welke federatieregels je aan gaat houden. Maar ja, ik heb ook wel een keer doelen op 100 meter geraakt, zeg maar.
Onofficieel.
Onofficieel, ja. Niet in een wedstrijd, zeg maar.
Maar dat is wel serieus ver, 100 meter.
Heb je dan ook vind het met de wind te maken? Of alleen hoogte eigenlijk die afwijkt?
Dat ligt eraan hoe hard het waait.
Ja, precies. Maar zijn we wel gevoelig voor wind, neem ik aan?
Ja en nee. Als je een hele snelle boog hebt, zeg maar, die de pijl heel snel afschiet, dan heb je minder last van wind dan als je een hele langzame pijl hebt. Ook een dikkere en zwaardere pijl. Wel of niet impact van wind. Ja, ik heb zelf een redelijk zware, redelijk snelle boog. Maar ik heb ook een wedstrijd op Texel geschoten bijvoorbeeld. En dan sta je daar met windkracht 10. Ja, dan maakt het niet uit hoe snel je boog is. Dan kun je gewoon 2 meter naast het doel gaan mikken. Want dan waait hij er zo naar rechts.
2 meter uitslag, ja.
Ja.
En dan wordt het gevaarlijk.
Hey, en stel nou dat ik boogartikelen zou willen kopen. Waar bestel ik die dan bij jou?
Shadowarchery.com.
Shadowarchery.com.
Ja, maar als jij wil beginnen met schieten, raad ik sowieso eigenlijk altijd aan, ga kijken bij een vereniging. Of je het leuk vindt en dan krijg je daar ook begeleiding. En dan bij de meeste verenigingen, bij onze vereniging in de buurt bijvoorbeeld, daar kun je eerst gewoon 3 maanden van materiaal van de club gebruik maken. En dan leer je een beetje wat je fijn vindt in manier van schieten. Ook wat je qua kracht aan kan. En dan kun je daarna met een beetje kennis denken van oké, ik wil in dit soort boog en dit soort kracht wil ik gaan kijken voor een handboog. En dan zou ik aanraden om altijd contact op te nemen en geen boog van Marktplaats te bestellen. Want ja, het is wel een persoonlijk iets. Je moet altijd kijken of het bij jou past, of het lekker in je hand ligt, of je het daadwerkelijk goed kan uittrekken. En dat kun je alleen doen als je het probeert.
Helder.
Ja. En even voor mijn beeldvorming. Hè? We schieten met z'n allen op. Je loopt een groepje van 5 mensen. Je schiet op een knijntje.
Mm.
Jij hebt geschoten, je schiet 3 keer? Of?
Nou, dat ligt aan de wedstrijdvorm. De meest uitgevoerde of meest georganiseerde wedstrijdvorm in Nederland is de 3-pijlsronde. Dus dan heb je eigenlijk 3 pijlen om hem te raken.
Oh, om hem überhaupt te raken?
Ja, om hem überhaupt te raken. En hoe meer pijlen je erover doet, hoe lager je score. Dus op zo'n 3D-doel heb je eigenlijk, je kan hem raken, dat heet een hit. Of je kan hem in de killzone heet dat dan raken. Dat is een afgetekende cirkel en dat zijn de meeste punten eigenlijk. Dus dan als je met je eerste pijl raakt en je schiet hem in de kill, dan heb je 20 punten. En is het ergens een hit, dan zijn het er 17.
In zijn staartje is niet zoveel punten waard.
Nee, nou ja, precies.
Bijvoorbeeld, ja.
Precies, nou zit er bij de algemene heb je eigenlijk je kill of een hit. Dus of je dan in zijn staart raakt of zo'n stukje naast de kill, ja, dat maakt niet dat heel maakt veel niet uit. Dat is ook een beetje de kritiek die mensen af en toe op die vorm hebben. Dat snap ik ook wel. En dan de tweede pijl is dan 14 en 11 uit mijn hoofd, zeg maar. En dan zo. En dan 8 en 5 en dan zo loopt dat af.
Oké. Okay. Dus als je met een tweede of derde pijl raakt, heb je ook minder punten.
Ja, precies. Precies.
Echt een beetje als golf dan.
En dan zit er dus van persoon 1 zit er een pijl, is een hit. Mm-hmm. Je zit in het knijntje. Ja. Je wordt er eerst uitgehaald of schiet dan gewoon 2?
In principe schiet het hele groepje en dan ga je.
Schadelijk zo'n pijl dan niet als je hem tegen elkaar aanschiet?
Ja, maar in de praktijk gebeurt dat niet gigantisch veel.
Nee.
Het zijn vrij dunne pijlen, zeg maar.
Okay.
Een beetje doorgaans is 5/16 inch, zeg maar.
Maar er zit een flight aan of zit daar niks?
Ja, er zitten wel veren aan, maar die zitten aan de achterkant. Dus ze kunnen soms bij elkaar zitten, maar echt kapot, dat gebeurt niet gigantisch.
Ja, want de vijfde heeft er al in het slechtste geval 4 pijlen in zitten.
Ja, klopt. Ja, maar ja. Het is een redelijk groot doel.
Ja, dat is ook weer zo. Ik zit te denken, met darten zie je het wel eens, hè, dat ze dan zo in hun eigen flight gooien zo. Dan is het materiaal vlug kapot. Zeker als het dan een pijl is van 80 euro. Ja, sta je dan met geknepen vingertjes te kijken. Ja. Totdat 4 en 5 is geweest. Ja. Oké, dus je blijft gewoon zitten. En dan is iedereen geweest. Dan loop je daar naartoe. Dan haalt iedereen zijn eigen pijl eruit.
Precies. Dan ga je kijken wat je rugzak. In je pijlentas inderdaad. En dan kijk je wat de score was. En dan loop je weer naar het volgende doel eigenlijk. En zo gaat dat zo door tot je alle doelen gehad hebt in het 3D schieten.
En in jouw pijlentas zitten dan ook maar 3 pijlen? Of?
Nee, je hebt er wel meer bij. Want ja, je kan ze wel meerdere keren schieten. Maar je kan ook hebben dat je een pijl schiet tegen een steen aan. Dan mis je je doel. Ja, dan is hij wel stuk, zeg maar. Dus dan moet je wel. Ze kunnen over het algemeen redelijk wat hebben. Maar ze hebben ook hun grenzen. Dan heb je wel een reservepijl nodig, zeg maar, om die te pakken.
Dus met hoeveel pijlen loop jij?
9.
Oké.
Ongeveer 9 tot 10 heb ik er gemiddeld. Als ik het goed doe, dan heb ik dat niet nodig. Maar ja, ik heb als ik echt met een NK bezig ben of zo, dan wil ik gewoon, als ik, ook al heb ik het gevoel van deze pijl die vliegt niet helemaal goed, of die heeft net een tikje gehad tegen een boom of zo, of iets in die richting, dan wil ik hem gewoon kunnen wisselen voor een andere pijl. Dat je gewoon continu met het meest optimale materiaal.
Maar het is niet zo dat je een gebruikte pijl sowieso niet meer gebruikt?
Nee, in principe niet.
Dus je kan gewoon de volgende ronde weer.
Je kan gewoon weer hetzelfde materiaal gebruiken.
Zelfs bij een wedstrijd. Ja.
Ja, zeker.
En repareer je ze dan ook zelf? Of is het wel? Ja, ik snap dat het eraan ligt in welke mate dat ze beschadigd zijn. Maar of is het echt gewoon een deuk, net met een helm, het deukje erin is weg?
Nee, ja, ik zie het zelf met carbon, dus dat kan redelijk wat hebben qua klapper, zeg maar. Maar zodra er wel een scheurtje in zit, ja, dan is dat niet meer te redden, zeg maar. Dan is het klaar. En dan kun je nog wel het nokje, dus dat is waarmee je de pijl op de pees zet, zeg maar. Die kun je wel recyclen of de punt kun je hergebruiken. Maar die schacht, ja, omdat er zijn mensen die denken, oh, dan doe ik er, als je op het uiteinde zit, dan doe ik er een tapeje omheen of een soort. Niet doen. Nee. Er zijn filmpjes waar dan hebben ze het leuk gerepareerd of zo. En dan schiet ze alsnog. Want er komt best wel wat kracht op te staan op zo'n pijl.
Ja.
Die buigt om je boog heen. En als er dan een scheurtje zit en hij buigt en hij breekt. Ja, dan kan dat achterste stuk. Dat zijn foto's van dat door mensen hun hand heen zitten. Gewoon niet doen. Zeg maar, ja.
Niet
het
doen.
Is jammer, maar je eigen gezondheid is meer waard dan ja. Even €5 of een tientje besparen, zeg maar.
Ja. Ja, en dus van jouw hobby je werk gemaakt. Dat resulteert dus in een webshop en de aanbod van lessen en...
Ja, lessen ben ik nog niet mee bezig, want ik heb nog niet echt een locatie, zeg maar. Het is nu... Het is
meteen een oproep voor de luisteraars.
Ja, het is meteen een oproep voor de luisteraars als je omgeving Eindhoven een mooi pand hebt waar ik een shop/workshopruimte kan neerzetten, dan graag.
Is dat een pand of is daar een stuk bos?
Nee, een pand. Een pand, pand. Ja.
Je kan niet, indoor dus.
Ja. Ja, je kan niet iemand... Oké, ik wil een boog gaan afstellen. Kom maar eventjes naar het bos toe. Dat werkt niet. Je wil gewoon binnen droog, netjes kunnen sleutelen en ook gewoon verschillende dingen kunnen laten zien.
Oké.
En dergelijke.
Mm-hmm.
Nee, dus dat eigenlijk.
Ja.
Goeie.
En dus het afstellen van boog en bestellen van materialen, dat soort spullen kunnen ze allemaal bij jou terecht.
Ja, eigenlijk het volledige gamma wat je nodig hebt voor het boogschieten. Ik ben zelf het gespecialiseerde in het traditionele stukje. Dus eigenlijk alles zonder vizier. Daarbuiten kan ook allemaal geleverd worden. Maar mijn specialisatie ligt bij het traditionele stuk.
Ja.
In principe alles wat nodig is qua doelen, pijlen, de hele mikmak. En
is het ook ontstaan omdat het eigenlijk niet te veel te krijgen is? Of,
Er zijn wel een aantal winkels in Nederland. Maar ik merkte, ik ben in 2018 begonnen, ik merkte dat ondanks dat die winkels er waren, dat mensen toch naar mij toe kwamen van, hey, kun je even helpen met dit afstellen? Of hey, wat vind jij hiervan? Of, hè? En toen dacht ik, hey, daar kan ik wel iets mee, zeg maar. Als daar dus blijkbaar vraag naar is, dan ga ik dat gewoon proberen. En toen ben ik heel basic gestart met een webshop, houtenpijlen.nl.
Ja.
Ik kwam redelijk snel achter dat een merknaam is die niet helemaal werkte. Dan denk ik zo, oh leuk, houtenpijlen.nl, maar je schiet zelf met carbonpijlen. Hoe kan dat dan? Ja, nee, snap ik. Dus toen ben ik in 2020 heb ik een rebranding gedaan naar Shadow Archery met een groter assortiment. Alles net wat strakker, net wat beter. Tweetalige website, internationaal. Dus,
kijk, goed bezig.
Ja, precies. Dus dan stukje completer, stukje beter. En ik denk dat eigenlijk de manier is waarop zoiets groeit.
Hey, en jij vertelde, hè, je bent begonnen omdat jij destijds, hè, was je boek aan het lezen en dacht je, nou, deze al wat. Is er een bepaald moment dat je kan herinneren waarop je dacht van, oké, vanaf toen werd het echt een hobby?
Nou ja, ik denk je bent... Ja, wat was ik, 10, 11, zeg maar. Dan ga je daar gewoon wekelijks naartoe en dan wordt dat vanzelf
je
hobby, zeg maar.
Ja.
En ik denk dat op een gegeven moment kom je op een punt dat je dat wat je probeert te doen ook daadwerkelijk lukt. En dan wordt het juist veel leuker en veel beter. Ja, ik schiet op instinctieve manier, zeg maar. Dus alsof je een bal gooit en om dan op 40 meter of zo naar een plekje te kijken en dan te schieten. En dan die pijl die komt precies waar jouw ogen naartoe kijken.
Ja, dat is lekker.
Dat is hartstikke mooi. Dat is echt, dat vind ik echt een mooi stuk van de sport.
Ja.
Wat is jouw gaafste prestatie, als het ware, zeg maar? Heb je ooit een bepaald schot gedaan waarvan je nu nog steeds denkt van, ja, dat ga ik echt nooit meer halen?
Oh, ja. Specifiek moment weet ik niet. Ja, ik ga elk jaar ga ik op vakantie met vrienden en dan gaan we ook wel eens wat schieten in Oostenrijk en dergelijke. En dan is het gewoon relaxed, gewoon met vrienden, zeg maar. Dan ga je af en toe wat verder dan dat je normaal hebt. Dan denk je, oh, daar staat een konijntje naast die bison op 50, 60 meter. Ja, dat staat dat in decoratie, maar je kan er ook op schieten, want het is een doel. Dan ga je gewoon op dat konijntje staan te schieten. En omdat je in zo'n relaxte omgeving bent en gewoon met vrienden aan het geinen, dan raak je dat ook, zeg maar. En dat,
ja, dat is mooi.
Dat is niet dat je dat onthoudt. En, oh ja, dan,
ja.
dat was dat moment, maar dat zijn wel...
Maar dat is allemaal zonder dingen. Kijker ook, op 60 meter.
Ja, ja, zeker. Pff, ja,
je hebt wel, hè? Ik kan niet zien.
Ja, je hebt natuurlijk wel een verrekijker, zeg maar. Die gebruik ik eigenlijk om te kijken waar de killzone zit, zeg maar. Waar je pijl eigenlijk naartoe moet. Dan heb je iets om op te richten. Het is een beetje een principe aim small, miss small. Dus als je op je complete doel focust, ja, als je dan 5 centimeter naast zit, ja, dan zit hij naast je doel. Terwijl als je op één puntje mikt en er zit er 5 centimeter naast, om maar wat te noemen, dan zit hij nog steeds heel goed. Dan zit hij nog steeds op je doel.
Ja. Maar als je zo naar Oostenrijk gaat, hè, je vertelt, dan ga je daar op doelen schieten. Doe je dat dan georganiseerd? Of ga je dan dus wel ergens gewoon in een bos?
Nee, dat is een beetje het verschil tussen...
Je dacht een keer zo, maar toen hoorde ik dat de konijn naast een bison stond. En dacht van, nee, dan zal het wel een doel.
Het is allemaal een website. Nee, dat snap ik. Maar bedoel, zet je die gewoon willekeurig in een bos neer en ga je dan schieten?
Nee, dat is een beetje het verschil tussen Nederland en bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk of Italië. Nederland is heel dicht bevolkt. Dus we hebben niet de ruimte om ergens permanent een parcours neer te zetten. Die zijn er 2 in Nederland. 2 of 3.
Niet veel.
Nee. En in Duitsland en Oostenrijk en Italië zijn er honderden.
Ja, oké, dus jij gaat echt
honderden.
Gewoon na zo'n parcours.
Precies.
Er komt verder toch niemand. Dus
precies, okay. Er zijn ook wel andere mensen. Want op een zonnige dag willen mensen ook wel een keer lekker naar buiten. Maar het staat daar gewoon permanent neer. Dus dan gooi je, wat dan de prijs is, 10, 15 euro, gooi je in een bepaald kistje wat er dan voor staat. En dan kun je de hele dag kun je dat parcours over, zeg maar, met je groepje. Ja, 15 pp dan natuurlijk, maar... terwijl in Nederland, dat kan eigenlijk gewoon niet. Als we hier permanent in een bos iets neerzetten waar mensen aan het schieten zijn, dat omdat we zo dik bevolkt zijn, overal lopen wel mensen, dat is gewoon niet veilig, zeg maar.
Nee. Maar die bison die staat dus ook daar vast.
Ja, ja.
Neemt niet van huis een bison mee.
Nee.
En had ik dus ook inderdaad geen weet van dat het daar gewoon zo, hè, dat je wat je zegt, eigenlijk gewoon een soort openbaar, betaal je maar en dan kun je lekker schieten. Ja. Wil je het aanmoedigen, zeg maar, dat mensen dat ook meer bekendheid krijgt en dat meer mensen gaan doen? Of wil je juist een soort niche houden dat het bijzonder blijft?
Nee, ik denk juist dat het wel leuker is als meer mensen het dat gaan weten. Doen. Ja, in Nederland, omdat Nederland heel erg op wedstrijden opereert, omdat het allemaal voor een weekend, zeg maar, een parcours wordt opgebouwd ergens. Leer je wel heel snel mensen kennen en zo. Dat is heel erg leuk om te zien en elkaar weer tegen te komen. Maar ja, in Duitsland, daar... Dat is gewoon veel groter. Het is veel groter, zijn meer mensen, staan meer vaste parcoursen. Dus de manier waarop zij de sport beoefenen is ook wel anders dan in Nederland. En het heeft allebei zijn charmes. Want ja, als je de hele dag door zo'n bos aan het lopen bent en je komt niemand tegen, dat is ook heel leuk en heel relaxend en een heel fijn dagje met je vrienden. Maar zo'n wedstrijdvorm is natuurlijk ook heel leuk. En ja, in Duitsland wordt die ook georganiseerd, maar de manier waarop is gewoon anders.
Ja, snap ik. Zou het iets voor jou zijn, Paul?
Goeie vraag. Ik was oprecht al aan het denken van, zou het iets voor mij zijn? Maar ik denk niet. Ik denk dat ik vind het in essentie heel vet. Maar ik denk dat als ik 2 van die dingen geschoten heb, dat ik dan denk, ja.
Goed gedaan, Paul.
Vet. Ja. Biertje. Of zo, denk ik.
Mm-hmm.
Jij?
Ja, ik denk niet letterlijk. Maar... is weer een beetje materialistisch bekeken misschien, maar
Geer kan kopen,
zo'n mooie boog inderdaad. Als je dan goed materiaal hebt en dan, wat jij zegt, hè, als je dat doel zo raakt op een afstand, dat is wel gaaf. Dus dan kan ik me eigenlijk wel voorstellen, ja, dat je dus dat mooi is om te doen en zeker ook omdat een sportelement in zit. Hè, dus als je met een groep gaat kijken van, oké, nou wie kan het nou het beste? Dat is allemaal wel, dat zou ik wel vet vinden, ja.
Ik ben een beetje de eendagsvlieg, denk ik. Ik zou er voor een dag super vet vinden.
Vrijgezellenfeest, schieten.
Ik zou het voor een dag kei leuk vinden, maar ik zou nou niet denken, nou, zaterdag ga ik weer.
Ja, terwijl ik dan dus juist bij het vrijgezellenfeest, ik heb het wel eens gedaan, dan heb ik het er vrij vlug gezien. Dan denk ik van, ja, is leuk.
Ja,
maar weet je al, doet ook een beetje zeer aan je arm. En je schiet met die pees tegen je arm aan. En het is wel een beetje gedoe, zeg maar. Of is dat ligt aan mij?
Ja, dat is wel... Bij beginners gebeurt dat vaak, zeg maar. Als je het goed doet, gebeurt het niet.
Nee, dat kan ik een beetje voorstellen.
En dat is toch ergens iets fout in de cyclus.
Slechte instructeur gehad.
Ja, geen. Gewoon hier, daar ligt de boog.
Gewoon schieten. Ja. In de bos.
Als je daarmee klaar bent, mogen jullie bijlen gooien.
Ja.
Dat is het een beetje.
Ja. Wil je zelf nog iets kwijt? Heb je zelf nog iets waarvan je denkt, van dit heb ik niet verteld, of dit is leuk, of...
Ja, dat weet ik niet. Ik vind het, buiten de sport is het natuurlijk ook een heel sociaal aspect aan vast, denk ik. Ja. Kijk, Nederland opereert met heel veel verenigingen, dus er zijn er een hoop. Zeker in Brabant zijn er een hoop. En als het je interesseert, gaat dan stap 1 is ga bij een vereniging kijken. En kijk of je het leuk vindt. En als je het leuk vindt, dan kun je dan daarna door. En ja, dan zullen ook mensen denken, oh ja, ik heb een boog gekocht en ik zag online dat er een wedstrijd is. En die gaan die wedstrijd schieten en die raak al een pijlen kwijt. Ja, dat is zonde, zeg maar, om... Ja. Iemand die toch die intentie had om het te gaan doen. En ook de motivatie om zijn boog te gaan kopen. Om dan die eigenlijk van de sport, ja, omdat het daar strandt.
Ja,
dus. Ja, want er zijn verenigingen en er zijn wedstrijden. Maar is er ook een competitie dan? Of dat niet zozeer? Niet net zoals voetballen dat je dus tegen bepaalde teams moet spelen?
Het blijft wel een individuele sport. Zeg maar. Het is altijd...
Dus er is wel een WK en een NK en dat soort dingen?
Er zijn wel WK's, EK's, NK's. Is ook wel heel leuk om te doen. Maar echt teamcompetitie is er niet echt. Nee. Tenminste niet in het 3D schieten. Ja, op een EK dan kun je wel zeggen, ik schrijf me in met een groepje van 4 Nederlanders. En dan zijn wij het team, zeg maar, die dan in een klasse mee gaan doen in een teamcompetitie. Maar het is niet dat georganiseerd is.
Nee, maar het is niet zo dat je zeg maar elke zaterdag een wedstrijd hebt omdat je competitie speelt.
Nee, precies. Tenminste niet in het 3D schieten. Dat is met een indoor wedstrijd of zo is dat wel meer het geval. Maar dat is weer een hele andere tak van sport, ja.
Ja, die doe je ook echt helemaal niet. Dus dan zie ik voor mijn gymzaal of zo.
Je hebt indoor heb je 2 competities. Je hebt de 18 meter 3 pijls competitie. Dus dan schiet je 3 pijlen per serie. En de 25 meter 1 pijl competitie. En dat zijn wel met... regio-kampioenschappen en dan weer een rayon-kampioenschap. Dat hangt er weer boven. En dan uiteindelijk landskampioenschappen, bondskampioenschappen, dat soort dingen.
Ja.
Dus daar is het wel wat meer dat je op die manier kan doen. Maar in het 3D schieten niet per se. En ja, het is gewoon een hele brede sport. Dus je kan als je echt zo'n technologie-geek bent, dan kun je zeggen van, ik ga voor het meest technische materiaal en met katrollen en dergelijke. En als je denkt, ik ben meer... meer een gevoelstype, dan kun je misschien weer meer het in het traditionele gaan kijken. En leeftijd en dergelijke is nooit echt een beperking. Een man van 60 die kan winnen van een vent van 20 en andersom ook. En dat
ja, en die schakeringen heb je ook gewoon in de sport. Dus je loopt inderdaad met van alles rond.
Ja, ik geloof bij die wedstrijd die ik zelf organiseer elk jaar. Dat is de jongste, wat zal die zijn? 8 of zo. En dan de oudste is ergens in de 70.
Mannen, vrouwen.
Mannen, vrouwen, alles door elkaar heen. Doet mee. En dat is gewoon heel leuk om te zien.
Voor ieder wat wil.
En dat soort wedstrijden. Kunnen ze die ook op jouw website dan vinden? Of hoe,
Ja, zeker. Ja. Okay. Wedstrijd die ik elk jaar organiseer is het Vosseltoernooi. En dan op de homepage staat er altijd een knopje Vosseltoernooi. En daar staat alle informatie en de aftermovies terug te vinden. Aftermovies, misschien een beetje te veel eer tegenover videografen.
Geen zorgen.
En de website nog een keer dan, want dat is misschien belangrijk voor de luisteraar.
Ja, shadowarchery.com.
Ik ga hem afronden, hè. Heb je zelf een vette hobby? Of
ken je iemand met een leuke hobby?
Dan mag je mailen naar info@hobbyhoppers.nl en wellicht ben jij de volgende gast bij ons fantastisch mooie studio.
Zeker. Tot de volgende keer.
Doei.
Bedankt voor het luisteren naar de Hobbyhoppers podcast. Vond je het leuk? Laat het ons weten. Like, abonneer of reageer. En zorg dat je de volgende aflevering niet mist.